Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en dan zeggen ze wel eens, het is komkommertijd, want het is zomer. Maar ja, ik heb weer zoveel nieuws wat ik u wil laten weten. Natuurlijk staat het op mijn Twitter-timeline en vooral ook op joods.nl. Maar we gaan even het nieuws met u doornemen. En zoals gebruikelijk is het weer, alhoewel, ik kan er kort over zijn, 36 graden, blauwe lucht, een licht briesje uit het westen. Het is gewoon warm en normaal voor de tijd van het jaar. Dan joods.nl. Ten eerste een artikel over Stand With Us. U weet, Stand With Us is een organisatie die opkomt voor Israël, voornamelijk op middelbare scholen, hogescholen, universiteiten. Is actief in een heleboel landen, waaronder Amerika en Canada, daar zijn ze bijzonder groot. Ook in Frankrijk. En nu is Stand With Us ook in Nederland actief. Eigenlijk kan je zeggen, een lokaal geluid tegen een wereldwijd probleem. Lees het artikel op joods.nl. En ja, natuurlijk, u kunt ze steunen. Ze hebben de ambi-status. Dus uw bijdrage is aftrekbaar voor de belasting. En u helpt ze dan het antisemitisme op universiteiten en hogescholen te tackelen. Dan Hezbollah. Op joods.nl een uitgebreid artikel, want meneer Nasrallah, de baas van Hezbollah, die dreigt opnieuw Israël. Hij pochte tijdens een tv-interview een aantal dagen geleden opnieuw op over de verbeterde aanvalsmogelijkheden van Hezbollah om Israël aan te vallen. En hij benadrukte daarbij in het bijzonder het vermogen van Hezbollah om strategische doelen in het centrum van Israël aan te vallen met precisieraketten die ze natuurlijk uit Iran hebben gehad. Om die dreiging te illustreren gebruikte hij zelfs een kaart van Israël, waarop de doelen waren gemarkeerd en een lijst van aangewezen strategische doelen en foto's om het extra te illustreren. Doelen zoals Ben Gurion Airport, de nucleaire fabriek in Dimona, de krachtcentrale in Gadera, de elektriciteitscentrale en de ammoniaktanks in Haifa, die daar weg moeten, maar nog niet weg zijn. Er wordt niet meer gewerkt aan, maar er zit nog steeds ammoniak in. Tot de strategische doelen die Nasrallah noemde, behoren moet ik zeggen, het legerhoofdkwartier de Kiria, wat nu nog in Tel Aviv is, maar volgend jaar verhuist naar Beersheba, omgeving Beersheba. Het ministerie van Defensie, ook op dezelfde plek. De internationale lucht, de basis van de verschillende basissen van de Israëlische luchtmacht. De haven van Ashdod. Fabrieken van Israeli Aircraft Industries en een aantal commerciële en financiële faciliteiten. Na zijn raketvermogens noemde Nasrallah ook de elite-eenheden van Hezbollah op, waaronder een UAV, een drone unit, en de verbeterde dekking om intelligence over Israël te krijgen en de middelen om die in Israël te vernietigen. Het is eigenlijk niet nieuw wat hij zegt. Het enige wat nieuw was, dat hij nu sprak over het in detail over aanvallen op het midden van het land. En dat is zeg maar van Netanya, waar ik woon, tot Ashdod. Het gebied ten noorden van Netanya konden ze altijd bestrijken al. Maar zegt hij nu, wij kunnen nu ook de rest van Israël bestrijken. En ja, hij heeft wel gelijk. 90% van alle belangrijke faciliteiten en instellingen, die zijn in dit gebied gevestigd. Het is al eigenlijk sinds 2012 dat Nasrallah vanuit zijn bunker toespraken maakt, want hij is bang dat hij vermoord wordt natuurlijk. toespraken maakt waarin hij Israël bedreigt en met voorbeelden komt van strategische doelen die in zijn handboekje staan. De belangrijkste thema's die in zijn toespraken altijd naar voren komen zijn de dankzij Iran toegenomen offensieve vermogens van Hezbollah tegen Israël. Vooral met raketten die de vernietiging van Israël in een volgende oorlog kunnen veroorzaken. Daarbij noemt hij dus nu ook het vermogen van Hezbollah om massale aanvallen uit te voeren op de Israëlische burgerbevolking. En zegt hij, Israël heeft daar geen antwoord op. Zodat de balans van verschrikking tussen Hezbollah en Israël ervan zou weerhouden een oorlog te beginnen. Nou, ik kan u één ding meedelen. Israël heeft al heel duidelijk gezegd, al een aantal keren, dat in het geval er een oorlog zou komen met Hezbollah, waar niemand op zit te wachten, dan wordt de tactiek van de verschroeide aarde in Zuid-Libanon toegepast. En zullen alle raketinstallaties die hoofdzakelijk tussen burgerdoelen staan, dus bij woongebouwen, appartementengebouwen, die zullen vernietigd worden. En ja, dat daar dan duizenden Libanezen bij omkomen, het zij zo, maar Israël zal alles doen om te voorkomen dat het van de kaart wordt geveegd. En vergeet niet, als Hezbollah een oorlog begint, dan is dat op verzoek van hun bazen, en dat zijn de Ayatollahs in Iran. Maar daar kom ik straks nog even verder op terug. We gaan eerst even een trip maken door de Galil. Althans, als u de video op joods.nl bekijkt. Daar staat een video waarbij u de enorme variëteit in voedselproducten krijgt te zien die in de Galil worden geproduceerd met van groente en vlees en wijn. En, nou, je kan het zo gek niet bedenken. Het water loopt je uit de mond. Waarbij ook het water uit de mond loopt, alleen het is een beetje rare tijd nu, dat zijn de soufganiyot. U weet wel, de Chanukah donuts. Die worden gegeten zeg maar een maand voorafgaand aan Chanukah. En dat is een traditie. Het is een beetje zeg maar de Nederlandse oliebol, alleen dan zoeter en lekkerder en veel variaties, enorm veel variaties. Nou, wat is er nu gebeurd? We zitten midden in de zomer, hè? Ik zei het al, 36 graden, mensen gaan naar het strand, de zon opzoeken. Roladin, een van de leidende gebakswinkels en broodwinkels in Israël, die hebben het idee opgevat en zijn nu een pop-up store begonnen in Azrieli Center in Tel Aviv. Het grote winkelcentrum aan de Ayalon rondweg. Kan niet missen. U kunt het is een landmerk, de Drie Torens. En daar kan je dus de Chanukah donuts eten. Ja, het is een beetje zoals de pepernoten die schijnbaar in Nederland al in augustus in de winkel liggen. Alleen met dit geval, deze pop-up store die blijft maar een maand gedurende de vakantieperiode in Israël en dan sluit die. Nou, het enige voordeel is dat je dus in ieder geval Chanukah donuts kunt eten, de soufganiyot, voor Rosh Hashanah, wat eind september is. Nou, ik kan nu zeggen, de volgende keer dat ik in Tel Aviv ben, ga ik er zeker naartoe, want ik ben er gek van. Ik wil er gewoon 2-3 inslaan, mee naar huis nemen en dan een paar dagen ervan genieten. Ook op joods.nl het verhaal van een Palestijn die een Israëlische soldaat met een groot granietblok doodde. En die heeft levenslang gekregen. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden die hetzelfde bedrag is als wat hij en zijn familie kregen uitgekeerd van Abbas. Met dien verstande dat hij dat in één keer moet betalen. En dat loopt in de miljoenen. En dan een leuk verhaal. Een dochter van een rabbijn uit Amerika, die heeft een koshere sekswinkel geopend in Tel Aviv. Jawel. En dat is niet alleen voor orthodoxe, ultra-orthodoxe mensen, maar ook iedereen, iedereen die dat wil, kan naar die winkel toe. Het is, als je de foto ziet op joods.nl, het ziet eruit als een soort kledingzaak. Staat wel op koshere sekstore. op de winkelruit. En ga je naar binnen, dan zie je eerst de kledingrekken. Natuurlijk een beetje verleidelijk voor de vrouwen. En daarnaast zie je de speeltjes, zullen we maar zeggen, die vrouwen en mannen nodig hebben om hun seksleven te verbeteren. In ieder geval, het is kosher, zegt ze. Dan Israëlische onderzoekers, ik zou haar zeggen, ja, wie niet, van het Weizmann-instituut in Rehovot, die hebben een algoritme ontwikkeld om het begin van infectieziekte te kunnen voorspellen, inclusief tuberculose. En dat is heel belangrijk. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Nou, ze zeggen in bepaalde gevallen kan het immuunsysteem bacteriën doden. In andere gevallen overwinnen de bacteriën de immuunafweer van je lichaam. En er zijn ook ziektes zoals tuberculose, waarbij de bacterie jarenlang inactief kan blijven. Soms dan pas na jaren tuberculose veroorzaakt. Maar soms ook helemaal niet en gewoon altijd tot aan je dood aan toe in winterslaap blijft. Nou, voortbordurend op hun single cell volgorde voor salmonella-infectie, ontwikkelden deze onderzoekers dus een algoritme gebaseerd op een methode die bekend staat als deconvolutie. Om vergelijkbare informatie van individuele celeigenschappen via standaard bloedtestdata te verzamelen. Het algoritme wat ze dan hebben ontwikkeld kan niet alleen het geheel van de immuuncellen definiëren dat deelneemt aan de respons. Het kan ook hun activiteitenniveaus en daarmee de potentiële sterkte van de immuunrespons onthullen. Het algoritme werd eerst getest in bloedmonsters van gezonde mensen uit Nederland. Ja, ik weet niet waarom. Dat vertelt het verhaal namelijk niet. En sommige monsters werden geïnfecteerd met salmonella bacteriën en de immuunrespons werd genoteerd. Hoewel bestaande genomische analysemethoden de verschillen tussen de groepen niet ontdekte, onthulde het algoritme significante verschillen die verband hielden met daaropvolgende variaties in de bacteriedodende vermogens. Daarna richtten de onderzoekers hun aandacht op het diagnostiseren van het begin van tuberculose, veroorzaakt door bacteriën die zich al jarenlang in het lichaam hadden genesteld. En gebruikmakend van een Britse bloedtestdatabase werden patiënten en dragers gedurende een periode van 2 jaar gevolgd, waardoor de toepassing van een algoritme op beide groepen en de deelverzameling die in die periode verschoven waren van drager naar het begin van de ziekte, vonden de onderzoekers dat de activiteitsniveaus van de immuuncellen het begin of het toekomstige verloop van de ziekte zouden kunnen voorspellen. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling, want meer en meer worden er immuun voor allerlei medicijnen. Dus dit is een hele belangrijke ontwikkeling. Daar kunnen echt miljoenen mensen weer baat bij hebben. Dan even de politiek. Of zullen we het toch maar niet doen? Ja, als ik de politiek met u ga bespreken, ja, laat ik het maar niet doen. Laat ik maar niet zeggen over de politiek dat Netanyahu lak heeft aan de Civil Service Commissioner, die het niet toestond om de termijn van Israëls ambassadeur in Amerika te verlengen. Maar Netanyahu schijnt daar lak aan te hebben en die heeft, ondanks dat het niet toegestaan werd, de termijn toch met 1 jaar verlengd. Het is zeer ongebruikelijk dat dit gebeurt, maar ja, het is een vertrouweling, een hele naaste vertrouweling van Netanyahu. En hij denkt natuurlijk, zelfs als ik de verkiezingen verlies, dan zit mijn man nog op de juiste plek en kan hij mij nog op de hoogte houden. En dat hij nerveus is voor de verkiezingen, Netanyahu, mag wel blijken nu Ayelet Shaked, u weet wel, die knappe dame die ex-minister van Justitie was en door Netanyahu aan de kant werd gezet voor de vorige verkiezingen, die gaat de partij van Naftali Bennett, New Right, leiden. En ik kan u verzekeren, zij is een enorme stemmentrekker. En zij gaat proberen die alliantie die Netanyahu in elkaar had gesmeed, van allerlei kleinere rechtse partijen, die gaat zij proberen naar zich toe te trekken. En het schijnt haar te gaan lukken ook. Dan krijg je een groep die volgens de polls zo ergens tussen de 12 en 15 zetels zou kunnen halen. Die worden afgesnoept van de Likud, waardoor de Likud zijn absolute meerderheid als grootste partij in Israël zal gaan verliezen. En Benny Gantz met zijn partij Blue and White op één komt te staan. Shaked is zo'n bedreiging voor Netanyahu dat hij gisteren 3 keer heeft geprobeerd die rechtse partijen te weerhouden van enige samenwerking met haar. In de Likud waren de laatste weken stemmen opgegaan om haar een toppositie in de Likud-partij te geven. Netanyahu was daarop tegen, want die is bang dat zijn eigen positie dan ondermijnd wordt. Want hij heeft ook al Gideon Saar als tegenstander binnen de Likud. Ja, en nu zij dus New Right gaat leiden en haar populariteit is gewoon groot in Israël, sorry. Is dit dus een echte bedreiging? En ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben ook benieuwd hoe Blue and White hiermee omgaat. Gaan ze een bepaalde samenwerking aan? Het zou best eens kunnen dat zij afspraken gaan maken voor na de verkiezingen. En dan zou het inderdaad kunnen zijn dat als Blue and White en zeg maar als grootste partij uit de verkiezingen komt op 17 september. Dat zij zeggen, oké, weet je wat, wij gaan samenwerken met Ayelet Shaked. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de Likud zegt, Netanyahu, ga jij maar even achter de geranium zitten. En dan krijg je een andere leider binnen Likud. En ja, dan heb je dus echt een meerderheidsregering waar de ultra-orthodoxe partijen dus niet in hoeven te zitten. En dat zou eigenlijk een verademing voor Israël zijn. Dus laten we zien, het is heel interessant, vandaar dat ik er ook uitgebreid op inga. Want het is interessant en belangrijk voor de toekomst van Israël in de komende jaren. Dan, een heel lang verhaal, maar laten we het heel in het kort zeggen, het staat op mijn Twitterlijn. Netanyahu hamert in elke toespraak er wel op dat de economische vooruitgang die hij in de afgelopen 10 jaar tot stand heeft gebracht, overweldigend is. Nou, er zijn wat specialisten met cijfers aan de gang gegaan en die geven dus een heel ander beeld. In het kort gezegd komt het erop neer. Ja, de economische vooruitgang is enorm in Israël, maar dat geldt hoofdzakelijk voor de rijken die aan de touwtjes trekken. De gemiddelde Jan met de pet in Israël, die krijgt een salaris wat ver onder het OECD gemiddelde ligt. Terwijl de kosten van levensonderhoud hier bijna 2 keer zo hoog zijn als in de OECD-landen. Dus er echt op vooruit gaan? Nee, dat kan je dus niet zeggen. Maar lees het artikel als het u interesseert. Alhoewel, ik waarschuw u, het is een lang verhaal. Nou, de afgelopen weken waren er al wat kleine stakingen en er zou vandaag een grote staking beginnen van alle diplomatieke posten in Israël en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want ja, al jaren klagen die mensen van wij verdienen minder als een minimumloon in Israël. We kunnen niet eens een kop koffie betalen bij wijze van spreken. Dus wij stoppen, wij staken, we mogen niet staken, maar we gaan geen medewerking meer verlenen bij het organiseren van reizen voor de premier, de ministers en politici. Ja, Netanyahu had natuurlijk plannen om nog voor de verkiezingen een aantal reizen te gaan maken. Hij wil naar India, hij wil naar Trump. Allemaal om zijn imago te verbeteren. Dus gisteravond heeft hij gezegd, weet je wat, als jullie niet gaan staken, dan hoef je over je inkomen maar de helft belasting te betalen van wat je nu betaalt. En je krijgt wat extra toeslagen. Nou, dat is voorlopig voldoende, alhoewel er nog moet worden onderhandeld voor de rest van de komende weken. Dus die staking is even op de lange baan. In 2010 beloofde de regering Netanyahu geen illegaal in Israël verblijvende Filipijnen met schoolgaande kinderen uit te zetten. En plotseling, zonder aankondiging, is die belofte nu verbroken en worden Filipijnse moeders met kinderen opgepakt, die op school zitten nog, om te worden uitgezet. Nou, daar is het Supreme Court even tussen beiden gekomen en die heeft gezegd nee, die mensen mogen nog niet worden uitgezet. Ze zitten wel nu vast in een detentiecentrum op Ben-Gurion Airport. Maar ze mogen niet het land uitgezet worden. Er worden eerst nog rechtszaken aangespannen die de komende dagen gaat lopen. Dat zijn Filipijnse vrouwen die hier naartoe zijn gekomen met een legale vergunning om mensen te verzorgen. Dat is al tientallen jaren zo. En veel blijven er dan in Israël of ze hebben een verhouding gekregen met een Israëlier. Er zijn kinderen uitgekomen, willen niet trouwen. In ieder geval, je kan die kinderen die niks anders kennen als Ivriet, niet zomaar van de ene op de andere dag het land uitzetten en naar de Filipijnen overbrengen. Want die kinderen kennen geen andere taal en die zijn iets anders gewend. Die zijn 10, 12 jaar oud. En als je die afspraak maakt, dan moet je je eraan houden, vind ik. De IDF is vanmorgen begonnen met het slopen van 10 illegaal gebouwde huizen in Oost-Jeruzalem. De meeste van die huizen waren nog in aanbouw. U zal in Nederland dan wel koppen zien als woningen van Palestijnen gesloopt. Nou, er is nooit een bouwvergunning voor verkregen. En die zijn dus gesloopt. En je mag in Nederland ook niet illegaal bouwen, dan wordt het ook gesloopt. Alleen deze lagen in Oost-Jeruzalem, ja, dat ligt altijd een beetje gevoelig. Vanwege meneer Abbas die zegt, Oost-Jeruzalem behoort aan de Palestijnen toe. Het heeft lang geduurd, maanden, maar Corbyn geeft het eindelijk toe. Hij zwakt het ook weer af eigenlijk. Ja, zegt hij, we hebben binnen Labour een antisemitisch probleem. Alhoewel, het wordt wel sterk overdreven. Nou, als het zo sterk wordt overdreven, dan vraag ik me af waarom Labour dan een website online zet om antisemitisme te bestrijden. In ieder geval, Corbyn kon haast niet anders, want hij verliest steun binnen Labour. 40% van de Labour-leden wil dat hij opstapt voor de volgende verkiezingen. En 25% daarvan zegt eigenlijk nee, hij moet nu opstappen, want antisemitisme, de manier waarop hij met de Joodse Engelse bevolking omgaat, daar hebben wij onze buik van vol. Dan honderden gerenommeerde internationale wetenschappers roepen mevrouw Merkel op de niet bindende anti-BDS-motie die door het Duitse parlement de Bundestag een maand ongeveer geleden is aangenomen, ook te accepteren. Want mevrouw Merkel heeft gezegd, ik heb daar lak aan, het is niet bindend, dus ik accepteer het niet. Goed, Jared Kushner en zijn team, die komen weer een paar dagen naar het Midden-Oosten, ook naar Israël en de andere Arabische landen. Hopelijk dat Abbas ze wil ontvangen, maar ik heb er een hard hoofd in, om te praten over het vredesplan, want daar schijnt nu toch wel een beetje schot in te komen, zegt men. U heeft het dus niet van mij. Dan dictator Maduro. Ach ja, er is niks aan de hand in Venezuela, toch? En daarom heeft hij tijd gevonden om Abbas te zeggen, joh, ik steun jou in je strijd tegen die Zionisten. Nou, ik hoop dat meneer Maduro zo gauw mogelijk van het podium is verdwenen. Ja, dan nog even over Hezbollah. Ik zei het net al, die hadden het over de raketten die ze van een Iraanse bazen hebben gekregen. Nou, Hamas, daar zitten een aantal leiders ook al een paar dagen in Teheran. Die hebben zelfs met Ayatollah Khamenei gesproken. Ja, ze mochten op audiëntie. En ze zijn het eens met Iran. En Iran heeft hen ook gezegd, wij zijn op dezelfde weg als jullie. Wij het pad van de strijd tegen de arrogante zionistische entiteit, wij steunen jullie daarin. Nou, toch een opsteker voor Hamas. En ze gaan dan ook hun samenwerking uitbreiden. En dat project heet Weerstand tegen het zionistische nederzettingen project. U begrijpt hem al, zij willen heel Israël hebben. Dan een grote mazzeltof is wel op zijn plaats, want het Israëlische jeugdbasketbalteam onder de 20 jaar is voor de tweede keer op rij Europees kampioen geworden. Ja, basketbal is hier, nou, ik denk net zo, misschien zelfs meer populair dan voetbal. Ik weet, een van de kleinkinderen gaat daar altijd met zijn vader naartoe, naar Maccabi Tel Aviv. Heeft mij nu zelfs gezegd dat ik de volgende keer, zodra het seizoen begint, ook mee mag naar een Europa Cup wedstrijd van Maccabi Basketbal. Nou, ik wil dat wel eens zien, ik hoor daar veel over. Het is een hele arena wat ze hebben gebouwd daarvoor en ik wil die sfeer best eens meemaken. En wie weet, tegen die tijd ga ik daar ook een filmpje voor u van maken. Dan een paar leuke berichten. Netflix heeft de rechten van het Eurosong Songfestival gekocht. En dat betekent dat het Songfestival wat een paar maanden geleden in Tel Aviv werd gehouden, nu op Netflix weer te zien is. Wilt u een keertje nakijken? Heeft u niks te doen? Nou, waarom niet? Ga even Songfestival kijken. En het leuke is, je kan doorzappen. Dus je hoeft niet alle liedjes te horen, alleen maar de liedjes die je leuk vindt. Daarnaast heeft Netflix nu ook dus de rechten voor het Songfestival in Nederland volgend jaar. Is toch wel apart. En dan, volgens een bericht van Yad Vashem, komen wereldleiders 26 januari 2020 naar Yad Vashem in Jeruzalem, ter gelegenheid van de 75ste verjaardag, of ja, 75ste herdenking moet ik eigenlijk te zeggen, van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz. Er wordt dan een symposium gehouden. Trump en Macron die zijn al uitgenodigd. Ook Merkel, vrouw Merkel, Trudeau van Canada, die zijn ook uitgenodigd. En ja, zo komen er nog een aantal wereldleiders. Ik weet niet of minister-president Rutte wordt uitgenodigd, maar het zou me niet verbazen. In ieder geval, ja, ze komen volgend jaar januari allemaal naar Yad Vashem. En ik vind dat toch wel iets heel bijzonders dat ze komen en dat ze dat toegezegd hebben. Of Poetin komt, weten we niet. We zullen het zien, mogelijk dat hij komt. Want tenslotte is hij ook wereldleider. Goed, dit gezegd hebbende. Tja, zie je nou, ik zit toch tegen mijn half uurtje aan. En het is nog wel komkommertijd. Maar goed, zo werkt dat nu eenmaal in Israël. Het nieuws gaat gewoon door en er is altijd wel iets te vertellen. En wat ik nog niet eens gezegd heb, is een enorm sinkhole wat opeens op een van de belangrijkste doorgaande wegen in Ramat Gan ontstond gisteravond. Echt meters in diameters en diepte. Ja, heel bijzonder. Opeens was het er, terwijl het niet regent. Maar er was een gat. Het was echt een groot gat. Maar goed, ze zijn het aan het dichten. Alleen de chaos in het verkeer is grandioos. Goed, dan ben ik aan het eind van deze podcast. Ik hoop dat u er weer wat aan heeft. En blijf vooral uw reacties in zenden. Sterkte met de warmte in Nederland. Want ja, u heeft niet de airconditioning zoals we die in Israël in alle huizen hebben. Maar blijf uit de zon. Ga niet de hele dag in de zon. Zoek de schaduw op en doe de inspannende dingen 's morgens vroeg of 's avonds laat. Dit is een gratis tip van Joop. Dan wens ik u nog een fijne voortzetting van deze maandag, de 22e juli 2019. De allerlaatste 22e juli 2019, om met Steven Stassen te praten. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.